Ja, dat is ons gebed, dat we vanavond zijn aangezicht zullen zien. We gaan met elkaar lezen uit het Leidensevangelie, Matteüs 27. Matteüs 27. En tevens een paar versen nog uit Hebreeën 10. Matteüs 27. De heer Jezus die werd bespot en weggeleid. Simon van Cyrene draagt zijn kruis en dan komen ze aan op de hoofdschedelplaats Golgotha. En daar hangt onze heiland met een beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. En dan gaan de mensen hem lasteren en ze schudden hun hoofd. En dan lezen wij in vers 45... En dat is 12 uur op de dag, midden op de dag. En vanaf het 6e uur kwam er een duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Hè? Dus tot 3 uur in de middag. En ongeveer op het 9e uur, dus om 3 uur op de middag, als het avondoffer wordt gebracht, riep Jezus met luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met de zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem. En gaf de geest. En zie. Oplet. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven. Kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd. En zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. We lezen nog een paar versen uit Hebreeën 10. En daarvan vers 19 tot 25. En daar moeten we de belijdenis vasthouden, zegt de Hebreeën schrijver. Hebreeën 10 vers 19... tot 25. Dan lezen we Gods woord in Hebreeën 10 vers 19. Omdat wij nu broeders, zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht, van een kwaad geweten, en ons lichaam gewassen is met rein water, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren, tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover de schriftlezing. We hebben gelezen in Matteüs 27 dat het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En hier lezen wij dat de Heer Jezus de weg naar het heiligdom ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En de boodschap van vanavond, het thema voor vanavond is, De blijde boodschap van het gescheurde voorhangsel. De blijde boodschap van het gescheurde voorhangsel. En het is mijn gebed dat de boodschap en dat het avondmaal met elkaar, de maaltijd van de Heere, dat het ons aanvuurt tot liefde. Dat is mijn verlangen. Dat we erdoor opgebeurd en opgewekt mogen worden. De afgelopen week was er een grote brand in Parijs. En wat een emoties zag je op internet. Sommigen waren verbaasd, anderen waren verontwaardigd. Sommigen waren teleurgesteld en verdrietig. Sommigen waren, ja, hoe moet ik het zeggen, diep onder de indruk van wat er kan gebeuren als er een brand uitbreekt. En dan wel zo'n geweldig, prachtig object. Een vuurbrand, een geweldige vuurbrand. We waren allemaal onder de indruk. En toen dacht ik bij mezelf, zullen we allemaal met Goede Vrijdag op dezelfde manier onder de indruk zijn van de vuurhaard, van de vuurbrand die er op Golgotha is geweest. 2000 jaar geleden. Psalm 85 zegt, de schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Nou, dat is gebeurd 2000 jaar geleden op Golgotha. Daar is de hitte van Gods gramschap geblust over de zonde van de wereld. En de grote vraag is, kunnen wij te midden van alle drukte, te midden van alle hectiek, te midden van al de woorden, te midden van al de appjes, te midden van alle e-mails, alle reclames, kunnen wij nog verwonderd zijn over dat ene woord, tetelestai, het is volbracht? Zijn we er nog verwonderd over wat er gebeurd is 2000 jaar geleden op Golgotha? Vanavond opnieuw een preek. Een preek op Goede Vrijdag. En ik dacht bij de voorbereiding aan het begin van de week, wat is nou eigenlijk preken? Ik heb wat definities opgezocht. Ik zag bijvoorbeeld iemand zeggen, een bekende Hollandse voorganger, die zegt, preken is de hoorder overtuigen van de relevantie van de Bijbelse boodschap. Ja, natuurlijk, vandaag de dag, alles moet relevant zijn. En ik zeg ook niet dat het niet goed is, maar wat ik daarin mis is, dat preken een bijzondere opdracht van God is, om de blijde boodschap van de reddingsdaad van God in Jezus Christus te proclameren, te verkondigen met bevel van geloof en bekering. Want ja, we kunnen een relevante preek horen, maar als het niet gepaard gaat met het is ook voor mij. We lezen hier, hè, dat de vrouwen die staan van verre en de hoofdman die roept het uit. Werkelijk, dit was Gods zoon, het was een zware geloofsbelijdenis, maar het gaat er nog om dat we die boodschap toe-eigenen. Nou, vanavond gaan we met elkaar nadenken over het gescheurde voorhangsel. Toen Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. 2000 jaar geleden is God in Christus verzoend. En vanavond gaan we zien wat het geheim is van het gescheurde voorhangsel. Nou, er is heel veel gebeurd. Ik weet niet in hoeverre de afgelopen weken er ook hier in uw midden is gepreekt over het Leidensevangelie. Maar het is voor ons niet onbekend. De Heer Jezus die gaat op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En op een gegeven ogenblik hebben ze de maaltijd gehouden met elkaar. En dan gaat hij op naar Jeruzalem. En hij verlangt dan om één keer zijn vader te aanbidden. En dan komt hij daar aan bij dat huis van, of bij de tempel. En hij zegt, mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden. Jullie hebben tot een rovershol gemaakt. En dan, ja, dan begint daar eigenlijk als het ware van alles te gebeuren. Hoe langer hoe meer komt de Heer Jezus alleen te staan. Op een gegeven ogenblik zijn zelfs de discipelen vertrokken en hebben hem alleen gelaten. Hij komt daar alleen voor het Sanhedrin. Het volk kiest uiteindelijk Barabbas. En Pilatus laat Barabbas vrij uitgaan. En de Heer Jezus die wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. Hij komt steeds meer alleen te staan. En die woorden zijn waarheid geworden in Psalm 63, Jesaja 63, waar staat: ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Hij was vrijwillig naar deze aarde gekomen om uiteindelijk in de weg van lijden en sterven verzoening te doen voor onze zonden. Het was een eenzame weg. Niemand heeft hem geholpen. Zelfs zijn eigen discipelen lieten hem in de steek. En wat een intens lichamelijk, psychisch en emotioneel lijden als je het lijdensevangelie leest. Onvoorstelbaar. Gegeeseld, vuistslagen in zijn gezicht, ruw behandeld door de soldaten. Een afschrikwekkende kruisiging, maar dat was niet het allerergste. Het allerzwaarste was dat geestelijke lijden. Het allerzwaarste was, wat we met elkaar hebben gelezen, dat verlaten te zijn van zijn vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De hemel blijft gesloten. Hoe is dat? Dat is erg, hè? Dat gebeurt in ons leven, als de hemel gesloten blijft. Waar bent u? En elders staat er ook dat de Heer Jezus, zegt, de Vader hoort mij altijd, maar hier blijft het stil. De Vader reageert niet. Waarom? Waarom zwijgt God de Vader? Nou, er is maar één antwoord. De Heer Jezus werd tot een slachtoffer van de zonde gemaakt. Hij werd tot zondebok door de Vader gemaakt. Zoals 2 Korinthe 5 het zegt, hè? Want hem die geen zonde gekend heeft. Hij was zonder zonde. Hij was volmaakt. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat door het offer van de Heer Jezus die grote kloof van een heilig God en een verloren onheilige zondaar overbrugd zou worden. De Vader zwijgt. De Heer Jezus die roept met luide stem nog eenmaal: het is volbracht, en hij gaf de geest. En op datzelfde ogenblik gaat de Vader spreken. Op datzelfde ogenblik gaat God spreken, nu de prijs betaald is. Nu het offer is gebracht, nu het offerlam zijn leven heeft gegeven, gaat God spreken. En het is een geweldig keerpunt in de heilsgeschiedenis. Alles in het Oude Testament wees er naartoe. Alles wat na dit ogenblik gebeurd is naar Golgotha, dat kijkt erop terug. En God wil dit moment markeren door bijzondere tekenen. Want wat lezen we? Er komt ineens een ongelooflijke aardbeving. Het is al 3 uur stikdonker geweest. Het is drie uur pikdonker geweest. En dan ineens, als de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht en de geest gaf, dan komt daar een aardbeving, rotsen beginnen te scheuren en graven gaan open, de heiligen staan op en vertonen zich in de heilige stad. Maar er gebeurt nog iets indrukwekkends. Iets gebeurt daar in de tempeldienst. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Indrukwekkend. Kijk, de tempeldienst, dat weten we allemaal wel, hè? Dat was het centrum van de Joodse aanbidding. 3 maal per jaar moesten de gelovigen naar Jeruzalem toe om een offer te brengen. Er werden allerlei feesten gevierd en dan kwamen ze daar in de tempel om Gods aangezicht te zoeken, om te bidden. Hè? En daar op die plek, in de Joodse tempeldienst, daar werden de wetten van Mozes nageleefd. En in de tempel, daar had je het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En er vonden allerlei rituelen plaats. Maar het heilige der heiligen was de plek waar Gods tegenwoordigheid was. Dat was afgescheiden van het gewone volk. Dat was afgescheiden voor alle priesters. Alleen de hoge priester mocht 1 keer per jaar met bloed dat heilige der heiligen binnengaan. En dan besprengde hij het verzoendeksel. En dan kwam hij daar als vertegenwoordiger van het volk Israël in de aanwezigheid van God om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En zodra hij weer terugkwam in het heilige, dan viel dat voorhangsel weer op zijn plek. Dat moet heel indrukwekkend geweest zijn, want dat voorhangsel, ik heb het zo'n beetje onderzocht, He, maar Salomo's tempel was 30 el hoog. En Herodes heeft dat nog hoger laten maken. Maar het moet waarschijnlijk zo'n 20 meter hoog zijn geweest. Moet je indenken, 20 meter hoog. En dat voorhangsel, dat was op een bijzondere manier geweven. En het was 10 centimeter dik. Flavius Josephus, de geschiedkundige, die zegt dat kleed dat was zo sterk dat al zou je aan allebei de kanten een stel paarden hebben gezet, dan konden ze dat voorhangsel niet uit elkaar trekken. Zo sterk was dat voorhangsel geweven. Nou, op dat prachtige voorhangsel, dat gekleurde voorhangsel met blauw en met rood, daar waren gerubs afgebeeld. Dat staat in 2 Kronieken 3 vers 14. En dat doet ons denken aan Genesis 3, aan de zondeval. Hoe de mens gezondigd heeft en buiten het paradijs terecht is gekomen. En hoe daar engelen met vlammende zwaarden de boom des levens bewaken. En de gerubs die beelden dus ook op dat voorhangsel iets uit. Namelijk, zij moet bewaken Gods heiligheid. God kan geen gemeenschap hebben met zondaren. Niemand kan tot hem naderen zonder bloed, zo weten wij nu. Ja, waarom hangt dat kleed daar? Nou, vanwege Gods heiligheid, vanwege Gods heilige tegenwoordigheid. De ark van het verbond, achter het voorhangsel, was het zichtbare kenmerk van Gods tegenwoordigheid onder het volk Israël. Daar rustte de wolkolom en de vuurkolom op. De Heere wilde daar wonen, te midden van zijn volk, de heilige God. En wat gebeurt er nu? Op het ogenblik dat de Heer Jezus daar hangt aan het kruis, het uitriep, het is volbracht, en hij de geest gaf, wat gebeurt er op dat stervensogenblik in de tempel? Nou, het was de negende ure in de tempel. Op dat moment wordt het avondoffer gebracht. De priester die treft allerlei voorbereidingen voor het avondoffer. Hè, reukwerk neemt hij dan mee, het heilige binnen. Het paascha staat voor de deur. En biddend wacht het volk buiten op de hoge priester totdat hij komt om uiteindelijk ook het volk te zegenen. We weten dat ook onder andere van Zacharias. Maar dan denk je bij jezelf, toen de Heer Jezus daar uitriep, het is volbracht. Zou dan alles in de tempeldienst hetzelfde blijven? Zal God op deze vrijdag van het bloedige offer op Golgotha in zijn huis daarvan dan geen teken geven? Zal God die tempeldienst bij het oude laten? Nee, dat is onmogelijk. Want op datzelfde ogenblik als de Heer Jezus zijn leven geeft, is daar een onzichtbare hand die dat voorhangsel, dat dikke voorhangsel, van boven naar beneden scheurt. We weten niet hoe het gegaan is, of het van rechts naar links is geweest, of middendoor, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel, het is verscheurd. En dat niet omdat het versleten was, vanwege ouderdom. Maar het is wel bewust door God gedaan. God is de oorzaak van deze scheur. Ineens is daar het heilige der heiligen toegankelijk. Alles ligt open en bloot. En wat voor eeuwen verborgen is geweest, is nu open. Het is niet meer verboden toegang. Nee, het is geen verboden toegang meer, maar het heeft geklonken, het is volbracht. En wat leert dat ons vanavond? Nou, een paar lessen. Wat is nou die blijde boodschap van het gescheurde voorhangsel? Wat kunnen we er nou van leren op deze Goede Vrijdag? Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, in de eerste plaats is dat gescheurde voorhangsel, dat betekent eigenlijk God de Vader die zegt amen op het volbrachte werk van zijn Zoon. Hij is tevreden met het offer dat zijn Zoon gebracht heeft. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God was tevreden met dat offer, omdat de toorn van God op zijn Zoon was gelegd. Duizenden jaren daarvoor gingen er ook twee mensen de heuvel op. Abraham en Isaac. Twee zonen en de zoon die zegt, Vader, waar is het lam ten brandoffer? Hij ligt daar op het altaar. Als een slachtoffer om geslacht te worden. En dan klinkt daar dat goddelijke halt uit de hemel. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En dan zit daar een plaatsvervangende ram in de struiken verward. Maar enkele duizenden jaren later zien wij weer een vader en een zoon een berg opgaan, Golgotha opgaan. En op het hoogtepunt, toen daar Jezus hing aan het kruis, toen was daar geen goddelijk halt uit de hemel. Maar daar gebeurde wat we met elkaar hebben gekeken, ook in Psalm 85. De hitte van uw gramschap werd daar geblust. Gods toren werd daar op zijn zoon gelegd over de zonde van de wereld. En nou was God, de Vader, tevreden met het offer van zijn zoon. Het was genoeg. De prijs die was betaald. En daarom klinkt vanavond de boodschap, als we nog niet tot geloof zijn gekomen, dan smeken we je van Christus wegen, laat je met God verzoenen. Want als nou de Vader tevreden was met het offer van zijn zoon, dan zijn wij daar toch ook tevreden mee? Wat zoeken we daar nog meer? Als God de Vader tevreden was met dat ene bloedige offer, wat stieren en bokken niet konden bewerken. Als God de Vader nou amen heeft gezegd op het offer door het voorhangsel te scheuren van boven naar beneden. Waarom zouden wij er dan niet tevreden mee zijn? Toen de heiland daar hing, gestorven was en toen daar de soldaat kwam en de speer stak in zijn zijde. Wat kwam er uit zijn zijde? Daar kwam bloed en water uit. Deze heiland is onze volkomen rechtvaardiging en onze volkomen heiliging. In hem zijn we rechtvaardig voor God. In hem zijn we heilig voor God. En als er staat in de Bijbel, hè, maar een van de soldaten stak met zijn speer in zijn zij. En meteen kwam bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft getuigd ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat u ook gelooft. En we zien ook dat de Heer Jezus later zegt tegen een van de discipelen, tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Vanavond vraagt de Heer bij vernieuwing geloofsvertrouwen. Als God de Vader nou amen heeft gezegd op het offer van zijn zoon, dan hoeven wij vanavond maar één ding te doen. Dat is amen zeggen op wat God al reeds zegt in zijn woord, namelijk dat het volbracht is, dat er niets meer van ons wordt gevraagd, dan enkel gelovig amen te zeggen op dat wat God in Christus ons aanbiedt. Het tweede wat we kunnen leren uit het gescheurde voorhangsel is, dat God het heil schenkt van boven naar beneden. Dat is heel indrukwekkend, hè? Maar dat kleed werd niet van beneden naar boven gescheurd, dan zal de mens nog iets ergens van beschuldigd kon worden, maar het is onmogelijk om zo'n dik kleed van boven naar beneden te scheuren. Dat laat ons zien dat Gods heil van boven naar beneden komt. En we zien dat het in de mens altijd weer zit om van beneden naar boven te werken. Dat zien we door heel de kerkgeschiedenis heen, door heel de Bijbelse geschiedenis zien we dat heen. We zien het al bij Kaïn en Abel. Kaïn die probeert van zijn eigen akker vruchten aan te bieden en zijn offer wordt niet aangenomen. Abel die kwam naar God toe op basis van de dood van een onschuldig dier. Hij wist, ik kan alleen maar voor God staan dankzij het bloedige offer van een lam. Broeder Henk Binnendijk, dat is ook een beetje zijn accent van de laatste jaren, maar die zegt heel vaak, de ware godsdienst is niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Het Jeruzalem dat van boven komt, hè, en Babel dat is altijd weer van beneden naar boven, maar het zit altijd weer in ons mensen om te werken voor ons behoud. Maar de bevrijding van het gescheurde voorhangsel is, God scheurde het van boven naar beneden, God verwacht niets meer van ons. Wat verwacht hij van ons? Nou, dat wij amen zeggen op onze verlorenheid. Romeinen 4 en 5, ga niet schitteren. Het verlossingswerk van de Heer Jezus, het bloedige offer, het kruis van Golgotha, dat betekent niets als wij ook persoonlijk iets ervaren hebben van wat Romeinen 1 tot en met 3 zegt, namelijk dat we alle gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen en dat wij om niet gerechtvaardigd worden. Daarom is het zo'n groot wonder. Dat wij die van nature in zonde geboren zijn. Dood in zonden en misdaden. Wij die vanuit onszelf niet meer van beneden naar boven ons op kunnen werken. Want we kunnen werken en werken en werken. Maar we zullen daarmee nooit die volmaaktheid kunnen realiseren die God van ons vraagt. Maar het voorhangsel verkondigt ons. Hij deed het door zijn zoon van boven naar beneden. Ik vind dat zo mooi. Dat heb ik een keer voor de jeugd een hele PowerPoint in elkaar gezet. Over de mijnwerkersramp in Chili. Allemaal foto's. Het is al misschien 10 jaar geleden. Hè, maar dat 33 mijnwerkers die zaten diep onder de grond in Chili. En er was geen weg meer om terug te gaan naar boven. En president Piñera die besluit op een dag een schacht te boren van 60 centimeter van boven naar beneden. En ze maken een kooi en die kooi die wordt naar beneden gelaten. En die kooi die noemen ze de Phoenix. En die Phoenix die ging op een dag ging die naar beneden. En de deur ging daar open. En wat was de boodschap aan die mijnwerkers? De boodschap was instap. Stap in. Maak gebruik van de Phoenix. Want als je instapt, dan kom je veilig bovenaan. En toen ze daar veilig bovenaan kwamen, toen stond daar president Piñera. En hij omarmde één voor één die mijnwerkers. Welke mijnwerker zou daar nou geweest zijn en zichzelf op zijn schouder hebben geklopt en hebben gezegd, zo, dat heb ik even goed gedaan. Nee, ze waren allemaal er diep van doordrongen. Het is de genade van de president geweest. Het heeft misschien honderdduizenden, misschien wel enkele miljoenen dollars gekost om die schacht naar beneden te boren. Maar de prijs van die mensen was zo groot dat het alles mocht kosten om deze mensen te bevrijden. Het mocht God de Vader alles kosten om ons van ons zondeprobleem te bevrijden. Hij kwam van boven naar beneden. Hij biedt zichzelf vanavond opnieuw aan. En de opdracht vanavond is instappen. Wat betekent dat? Dat betekent geloofsvertrouwen. Het leven buiten jezelf in Christus zoek. Rusten in hem. Rust in zijn volbrachte werk. Amen zeggen op dat wat God in Christus voor ons heeft gedaan. God vraagt dus in die zin niets van ons. Hij biedt ons wat aan, namelijk genade op genade. In de derde plaats kunnen wij leren van deze boodschap, van het gescheurde voorhangsel, dat wij nu een geopend heiligdom hebben. En dat hebben we gelezen in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief, prachtige brief, niet altijd even makkelijk, maar, ja, wat is er gebeurd? Op de een of andere manier is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. En toch is later die tempeldienst weer doorgegaan. Want ook Paulus is later nog in de tempel geweest. Dus wat er nou allemaal precies gebeurd is, weten we niet. Sommigen zeggen zelfs dat ze snel het voorhangsel weer dichtgenaaid hebben. Ik weet het niet. Maar in ieder geval was het Joodse volk er nog niet van overtuigd dat de Messias gekomen was. Want we weten hoe ze Jezus behandeld hebben. Ze hebben hem aan het kruis gebracht. Dus heel veel mensen zijn nog in ongeloof voort blijven leven. En de Hebreeënbrief worstelt daar ook mee. De Hebreeënschrijver, sommigen denken dat het Paulus is, anderen weer niet, maar de Hebreeënschrijver die ziet dat die Joden, die worstelen nog steeds met al die ceremonieën en met al die wetten. En hoe moet je dat nou zien? En dan zien wij de Hebreeënschrijver, de Heer Jezus Christus, in het schijnwerpers plaatsen. Zijn persoon, zijn volbrachte werk en wie hij nu is aan de rechterhand van de Vader in het volle licht. En dan komen we bij Hebreeën 10 en dat is het hart van de Hebreeënbrief. Wat we hebben gelezen, al die hoofdstukken ervoor die wijzen er naartoe en al die hoofdstukken daarna die wijzen daar weer terug. Hebreeën 10 vers 19 tot 25, dat is het begin van het slotdeel van de brief, maar dat is ook het centrale deel van de brief. Waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. En daar, op die plek, gaat het over het gescheurde voorhangsel. Wij hebben een geopend heiligdom. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in het heiligdom. Wat betekent dat nou? De hele oud-testamentische schaduwdienst is voorbij. Het was een foto. Ik kan, laat maar zeggen, een foto hebben van mijn vrouw Linda. En dan kan ik met haar een stukje gaan rijden met de auto. En dan kan ik op mijn, ik heb een foto, zo'n screenfoto op mijn telefoon. En dan kan ik soms naar haar kijken en denk, nou, wat heb ik toch een lieve vrouw. Maar als ze dan vervolgens met mij meegaat, we gaan een dagje weg. En ik ga allemaal naar mijn mobiel kijken met die foto van haar. Dan zegt ze op een gegeven moment, maar wat zit je nou allemaal naar die foto te kijken? Ja, ik vind het zo mooi om naar jou te kijken. En dan zegt ze, ja, maar hallo, ik zit hier toch naast je? Je kan toch nu hier van mij genieten? Nou, dat is wat uiteindelijk de Hebreeënbrief wil duidelijk maken. Die hele oud-testamentische eredienst met al die wetten en die ceremonieën. Het was een foto van wat in Christus Jezus, de Messias, gerealiseerd zou worden. En nu is de oud-testamentische offerdienst zinloos geworden. De foto, die mag weg. En de toegang tot God ligt nu open. Wij kunnen als gelovigen van het nieuwe verbond nu met vrijmoedigheid in het heiligdom komen. Nou, wat was het heiligdom? Dat was de plek waar de tegenwoordigheid van de Here was. Overal in de wereld, waar we als kind van God komen, we weten dat Gods geest in ons is. En ons lichaam is tot een Naos-tempel gemaakt. Ik heb dat hier misschien al een keer eerder gezegd. Ik zeg het nog een keer. Als het in de Bijbel staat, weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat woordje tempel, dat kan in het Nieuw Testament in het Grieks op twee manieren vertaald worden. Het kan vertaald worden als hierom, en dat is het hele tempelcomplex met het voorhof, het heilige der heilige, het heilige en het heilige der heilige. Dat is het hele tempelcomplex. Maar soms wordt daar het woordje gebruikt naos. En wat is het naos? Het heilige der heiligen. Daar waar de ark van het verbond was. Daar waar de wolkolom en de vuurkolom op rusten. Voelt u nou aan vanavond wat dat betekent? Weet u niet, kind van God, dat uw lichaam tot het heilige der heiligen is gemaakt? Als het goed is, rust Gods tegenwoordigheid op ons. Is Gods geest in ons. En overal waar wij nu komen, kunnen wij door het bloed van de Heer Jezus met vrijmoedigheid tot God gaan. Het heiligdom is open. Niet langer verboden toegang. Eén keer per jaar een hoge priester met een schaal bloed. Nee, grote verzoendag is een realiteit geworden. We zijn welkom om door het bloed met vrijmoedigheid tot God te gaan in gebed. Het heiligdom is geopend. Vanaf nu heeft elk kind van God de vrijheid en de vrijmoedigheid gekregen. Dat betekent, we hoeven niet meer te schrikken, we hoeven niet meer verschrokken te zijn. We mogen met vrijmoedigheid tot God komen, in gebed, in aanbidding, op grond van bloed. Iedere zondaar is welkom bij hem. En dan wil de Heer dat we dat doen, hè, in intimiteit. Niet meer op die oud-testamentische manier van vrees, van donder en bliksem bij de Sinaï. Daar waar alles afgeheimd werd, hè, vanuit vrees en eerbied en ontzag voor God. Nee, wij mogen in het heiligdom bij hem komen, op grond van bloed. En hij wil met ons omgaan als een vader die in intimiteit en liefde omgaat met zijn kind. Onvoorstelbaar. Spurgeon die heeft een hele mooie preek geschreven over het gescheurde voorhangsel. En ik wil daar een stukje uit voorlezen. Hij zegt, de betekenis van de wet was eerbiedige afstand. Dit alles is voorbij. Het bevel om weg te blijven is herroepen. En de uitnodiging luidt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. O, laten we naderen. Dat is de kinderlijke opwekking van het evangelie. Wat ben ik dankbaar daarvoor? Welke vreugde is dat voor mijn ziel? Sommigen van het volk van God hebben zich deze heerlijke gebeurtenis nog niet gerealiseerd. Zij aanbidden God namelijk nog steeds vanuit de wetten. Menig gebed is indrukwekkend vanwege plechtige eerbied. Maar helaas missen veel gebeden een kinderlijk vertrouwen. De plechtige en statige taal van eerbiedige aanbidding, die de grootheid van God beleidt, kan ik bewonderen, zegt hij. Maar weet u, het zal mijn hart niet verwarmen. Het is niet de taal van mijn ziel, omdat ik Gods volmaakte liefde mis. die de vrees en het ontzag voor hem uitbandt. Een relatie met God vanuit volmaakte liefde, zegt Spurgeon, durft te spreken met onze Vader in de hemel, zoals een kind met zijn vader op aarde spreekt. Mijn broeder, zuster, er is geen voorhangsel meer. Waarom staat ge van verre en beeft ge als een slaaf? Nader in de volle zekerheid van het geloof. Het voorhangsel is gescheurd, de toegang is vrij. En dat is het vierde. Wij hebben vrijmoedigheid door het bloed van Jezus. We gaan straks zingen en naar de boodschap. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. O, wij mogen met vrijmoedigheid tot God komen. In een intieme liefdesverhouding op grond van bloed. He, door ons geloofsvertrouwen, dat wij, he, en straks gaan we het avondmaal vieren, wie mogen er aangaan? Nou, zo zeiden ze dat vroeger wel eens, he, die het leven buiten zichzelf in Christus zoeken, die niet meer zonder hem kunnen leven. Maar door geloofsvertrouwen mogen wij weten dat wij totaal gereinigd zijn, vrijgesproken van al onze zonde en schuld. En nu mogen wij in verwondering voor dat bloed hem dagelijks loven en prijzen. En dat bloed, dat is nog steeds werkzaam, hè? Dat bloed, dat reinigt ons voortdurend van zonde. En daarom vanavond ook een vraag. Zijn daar nog hindernissen in jouw leven of zijn er nog obstakels in je leven waardoor je die intieme verhouding met God mist? Kijk, er kan ook een voorhangsel van zonde zijn tussen ons en God. Kijk, en als wij wel bewust daarin door blijven leven zonder het berouw, als we wel bewust in oneenigheid blijven doorleven met mensen in onze omgeving, dan hebben we het evangelie niet begrepen. Kunnen we ook niet deelnemen eigenlijk aan de maaltijd, hè? Want de Bijbel zegt niet dat we zondeloos volmaakt moeten zijn om aan het avondmaal te gaan. We struikelen alle, in velen, dus het gaat ook over onze woorden. Maar we begrijpen het evangelie niet als onze heiland daar gehangen heeft aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En wij gaan vervolgens voortleven in bitterheid en wrok. En we kunnen ons niet verzoenen met een ander. Dan hebben we het evangelie niet begrepen. He, dan begrijpen we ten diepste niet wat er is gebeurd. Dan komt er een voorhangsel van zonde tussen God en ons. Er staat in Jesaja 59 vers 1 en 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort, want uw handen zijn met bloed besmet. Wat vraagt God dan van ons? God vraagt aan ons berouw over onze zonden, bekering. Onszelf aanspreken, dat we bereid zijn om te breken met datgene wat tussen ons en God instaat. In de wetenschap dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Wat is het goede nieuws? De blijde boodschap van het gescheurde voorhangsel. Nou, zegt de Hebreeën schrijver, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Wij hebben dus een nieuwe en levende weg. En ik heb daar volgens mij, en als u erover door wil praten kan dat, maar heb ik iets heel wonderlijks ontdekt. Want ik was, toen ik begon van de week met de voorbereiding, toen dacht ik helemaal, ja, toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, wat zagen daar de priesters achter het gescheurde voorhangsel? Wat zagen ze daar achter het voorhangsel? Wat heeft het volk gezien? Ik dacht, nou ja, de ark van het verbond en de wet die onder het verzoendeksel ligt. Maar toen ben ik erachter gekomen, zeer waarschijnlijk is de ruimte leeg geweest. Ik weet niet of je dat wist, maar voor mij was dat nieuw. Want na de verwoesting door Nebukadnezar, is het de ark van het verbond en de twee stenen tafelen, die zijn verwoest en die zijn eigenlijk nooit meer gevonden. Ze denken dat daar op basis van Jeremia 3 vers 16 en 17 en Zacharia 3 vers 9, dat daar een steen heeft gestaan, alleen maar een steen, waarop reukwerk werd gebracht één keer per jaar. Dat weet ik niet. Maar dit trof mij wel, de ruimte was leeg. En toen ben ik had voor mezelf wat gaan doordenken. De ruimte was leeg. Zal het volk het geweten hebben? Zullen de priesters het geweten hebben? Ik denk dat ze op één ogenblik geconfronteerd werden met de leegheid van de godsdienst. En ik moest denken aan het woord Ikabod. De eer van de Heer is weggevoerd. De Heer Jezus had immers een paar dagen ervoor gezegd: mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden. Gij hebt het tot een rovershol gemaakt. Dus die afwezigheid van de ark van het verbond duidde eigenlijk op de aanwezigheid van Jezus. Ja, natuurlijk, de ark was er wel niet, maar de Heer Jezus was daarvoor in de plek gekomen. En toen zat ik zelf nog wat verder na te denken: wat kunnen wij als mensen onze leegheid dichtnaaien met religie, met rituelen? Wat is dat leeg? En vanavond is het evangelie dat voor onze leegheid de Heer Jezus is gekomen als een nieuwe, verse en levende weg. Een levende zaligmaker in plaats van een dode, religieuze vormengodsdienst. De weg door mijn bloed, zegt de Heer Jezus het ware, is een nieuwe en levende weg. En ik wil een levende zaligmaker zijn voor al jullie religieuze leegheid. Een levende priester in plaats van religie zo koud als een steen. O, wij dienen met elkaar een levende zaligmaker. Er is een nieuwe en een verse weg. Die oude weg van werken die loopt dood en is doodgelopen. Maar de Heer Jezus heeft nou een levende weg en dat is een weg van genade. Overvloeiende voor de grootste de zondaren. Het is een levende weg omdat de Heer Jezus van zichzelf gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus, die was de ik ben onder het volk. De ark van het verbond was daar niet meer. Maar de Heer Jezus was met zijn komst tegenwoordig onder het volk van God. God was tegenwoordig onder het volk van God. Alleen daar moesten nu de ogen voor open gaan. En dan staat er in Hebreeën dat God, of dat de Heer Jezus langs een nieuwe levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, dat is door de voorhangsel, dat is door zijn vlees. Beetje moeilijk, hè? Maar door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dan moeten we Romeinen 8 vers 3 bijlezen. Er staat: God heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. En René Murray zegt daarover: het voorhangsel dat de mens van God scheidde was het vlees. Dat onder de macht van de zonde was. Christus kwam in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij nam de zonde op zich. De enige weg van Christus als mens om in het heiligdom binnen te komen was door het verscheurde voorhangsel. Door de verscheuring van zijn eigen vlees. Door de opoffering van zijn lichaam en zijn leven. In Gethsemane op Golgotha moest hij het vlees opofferen en de weg betreden die wij nu ook kunnen volgen. De weg die tot het heiligdom leidt, dat vind ik heel belangrijk dit. De weg die tot het heiligdom leidt, is de weg van een gescheurd voorhangsel. De weg van zelfopoffering. De weg tot de tegenwoordigheid van God is de dood van jouw eigen vlees. Hij neemt ons op in zijn gemeenschap. Hij ademt zijn gezindheid in ons en trekt om hem achterna en ons vlees, om ons vlees en onze eigen wil te verloochenen. Dus wat leren we daaruit nou? De verse en levende weg is de weg van de tarwekorrel. De weg, de levende weg is de weg van de dood. Dat is nou de heilige paradox. Wij ontvangen het leven door amen te zeggen op de Jezus. In die zin roepen wij op iedereen: kom naar Jezus en leef. En tegelijkertijd, als we komen en de Jezus aannemen, tot levend geloof komen, dan klinkt de boodschap voor al Gods kinderen: kom naar Jezus en sterf. Sterf je eigen ikgerichte leven. Laat je vlees gekruisigd worden. Wees bereid om niet langer je eigen wil te doen, maar jezelf aan de Heere op te offeren als een levend offer. in dankbaarheid voor het offer dat hij heeft gebracht, omdat hij uw lichamen gemaakt heeft tot zijn heiligdom. God woont in u door de Heilige Geest. En hij verlangt ernaar dat u meer op Jezus gaat lijken. Hij gaat dat heiligingswerk, dat reinigingswerk in ons tot uitdrukking brengen door ons te laten sterven aan onszelf. En meer te vullen met zijn geest. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En wie doet dat voor ons? Dat doet allemaal die heerlijke en gezegende hoge priester in het huis van God. Wij hebben een hoge priester in de hemel. Omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. En daar ga ik mee afronden. In de Romeinse kerk. Dan hebben ze wel eens een ritueel. Dan is er een paus. Die moet weer gekozen worden. En dan komen al die kardinalen bij elkaar. En dan zijn ze dagen aan het vergaderen. En dat heel gewichtig is dat allemaal. En op een dag, dan gaat er witte rook uit de schoorsteen op. En dan komt een van die kardinalen daar op de Sint-Pietersbasilisk. En dan gaat er gordijnen open. En dan roept hij het uit in het Latijn. Habemus Papam. Met grote vreugde verkondigen wij u. Wij hebben een paus. Maar vanavond mag ik met nog veel meer vreugde uitroepen. Wij, u, jij, wij hebben een hoge priester in de hemel. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is daar bij God voor zijn volk, voor zijn kinderen. Om daar voortdurend zijn doorboorde handen te laten zien. Zodra wij hier op aarde onze zonden belijden. Ons verootmoedigen voor de Heer, dan toont hij als het ware de wonde aan zijn vader. Zegt, vader, ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. O, hij is daar onze hemelse hoge priester die voor ons bidt. Nu wij daar een grote hoge priester in de hemel hebben. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we deze belijdenis vasthouden. Laten we daar met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden en geholpen te worden op het juiste tijdstip. Daarom kan ook hij volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. U, jij, te midden van jouw strijd en aanvechting. Te midden van jouw depressie en zwaarmoedigheid. Te midden van al jouw twijfel en al jouw strijd. Mag je weten, ik heb een hoge priester in de hemel die voor mij bidt. Bij wie ik 24/7 aan kan kloppen en genade mag krijgen om geholpen te worden op het juiste tijdstip. O God was tevreden met het offer van zijn zoon. Toen hij het uitriep, het is volbracht. God sprak eerst niet, maar toen sprak hij door het voorhangsel te scheuren van boven naar beneden. Hij was tevreden. En als mijn vraag, bent u nou ook tevreden met dit ene offer, met dit bloedige offer? De Hebreeën schrijver zegt, laten wij toetreden. Over vanavond als het avondmaal straks mag gehouden worden en de maaltijd van de Heer klaar staat, dan nodigt de Heer ons uit en zegt, laten wij met vrijmoedigheid toegaan, laten we toetreden. Laten we niet zoals de vrouwen van verre blijven staan, maar zoals de hoofdman vanavond dichtbij komen en zeggen, waarlijk, hij is ook mijn zaligmaker. Hij is mijn redder. O, is daar nog iets wat je hindert? Zie niet op uzelf, maar zie op hem. Het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En Jezaja heeft het uitgeroepen. Kom nu, laten wij rechtszaak houden. Zegt de Heere, al waren uw zondes gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. O, kom dan, ook als straks de maaltijd klaar staat. En het mag klinken, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Want het is volbracht. O, laten we dan niet achterblijven, maar laten we zeggen, amen, Heere. Niet van mij, niks van mij, maar alles van u. Amen.